Gemeente, deze week zal huisbezoek gedaan worden, zo de Heere wil, op maandagavond bij de familie J. Jongejan aan de Stenenweg en de familie M. Thalen, Berkenhof. Woensdagavond bij de familie J.P. de Bakker en bij de gezusters Vroeg in de Wei aan de Berkenlaan. En eveneens op woensdagavond bij zuster Ina Arnoudse en bij zuster Jongejan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. Psalm 69, vers 4. We lezen het woord Gods uit het eerste boek Samuel, het 17e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 32. 1 Samuel 17, vers 20 tot en met 32. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van de 40ste psalm, psalm 40, het vierde vers. We lezen dus 1 Samuel 17 vanaf vers 20. Toen maakte zich David des morgens vroeg op en hij liet de schapen bij de hoeder. En hij nam het op en ging heen, gelijk als Isaïe hem bevolen had. En hij kwam aan de wagenburg als het Heer in slagorde uittoog en men ten strijde riep. En de Israëlieten en de Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde. David nu liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarder der vaten. En hij liep ter slagorde. En hij kwam en vraagde zijn broeders naar hun welstand. En toen hij met hen sprak, zie, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat uit het Heer der Filistijnen. En hij sprak achtereenvolgens die woorden, en David hoorde ze. Doch alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. En de mannen Israël zeiden, hebt gij lieden die man wel gezien die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven en hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende, wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Want zie, wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Wederom zeide hem het volk achtereenvolgens dat woord, zeggende, alzo zal men de man doen die hem slaat. En toen Eliab, zijn oudste broeder, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David en hij zeide, waarom zijt gij nu afgekomen en onder wie hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uws harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Toen zeide David, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af van dien naar een ander toe. En hij zeide achtereenvolgens dat woord, en het volk gaf hem weder antwoord achtereenvolgens de eerste woorden. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul, aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Wij doen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen vanavond opnieuw het Advents-evangelie horen uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 17, de geschiedenis van David en zijn strijd met de Filistijn Goliath. Onze tekst is het 32e vers. 1 Samuel 17, vers 32. En David zeide tot Saul: aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Laten wij samen God zegen bidden. Ootmoedig willen we uw grote naam dankzeggen, Heere, voor het voorrecht dat wij weer hier mogen zijn en dat ons het evangelie van de Heere Jezus Christus opnieuw mag worden verkondigd. We mogen opnieuw horen van hem die in deze wereld gekomen is als de Zoon van David, in wie gij een welbehagen hebt, als degene die gekomen is om zondaren zalig te maken en die het werk dat daarvoor verricht moest worden in volkomenheid heeft verricht. We mogen van hem horen die het gezegd heeft en we hebben met de dichter ervan gezongen: mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Het woord van hem is geweest in de stilte der eeuwigheid en hij heeft het herhaald bij zijn komst in deze wereld. Zie, ik kom om uw welbehagen te doen, o God. En zo is hij gekomen. En zo is hij als een gewillig zaligmaker al de dagen zijns vleeses bezig geweest met dat grote werk van de verlossing van zijn kerk en met het bestrijden van de helse machten, van de vorst der duisternis en zijn ganse rijk. Hij, in wie het vrouwenzaad haar hoogtepunt bereikte, heeft de strijd aangebonden met de oude slang en zijn zaad. En het heeft hem doen lijden. Hij heeft erbij ondervonden dat hem de verzenen vermorzeld werden. Maar zo heeft hij toch ook de kop van de slang mogen vermorzelen. En zo heeft hij in beginsel de overwinning mogen behalen, om straks in volkomenheid over de boze en zijn rijk te triomferen en zijn volk een volkomen verlossing te schenken. Heren, dat is de evangelie dat we ook in deze adventsweken mogen overdenken, stilstaande bij datgene wat hij gedaan heeft in voorbereiding van zijn advent naar deze aarde. En als we uit de schriften onderwijs mogen ontvangen ook vanavond, wilt gij ons dan de lijnen van uw heilsopenbaring laten zien? Wilt gij ons dan het evangelie doen horen, ook van die bladzijden uit het Oude Testament? om zo ons inzicht in de schriften te verdiepen en ons meer en meer te doen verstaan van wat gij ook daarin tot ons te zeggen hebt. Maar Heere, geef meer dan dat. Vermeerder niet alleen onze kennis van uw woord en ons inzicht in uw getuigenis. Vermeerder niet alleen dat weten, Heere, wat ook nodig is, maar geef ons bovenal te verstaan en te ondervinden dat uw woord ook op deze pagina een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. En wilt u ons dan die genade geven dat wij vanuit de bladzijden die voor ons liggen mogen zien oprijzen de gestalte van u, o Heere Jezus Christus. En dat we dat evangelie van u mogen verstaan met ons hart. Ja, geef dat wij u mogen kennen of dat we vervolgen mogen u te kennen. Want u te kennen, dat is het leven. Dit is het eeuwige leven. Dit zijn uw eigen woorden, Heere Jezus Christus, gesproken in het hoge priesterlijk gebed in de laatste nacht van uw leven. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ach, mag dat dan mee ook de vrucht van de prediking van het evangelie vanavond zijn, Heere, dat wij u, de gezondene des Vaders, de gezalfde koning, in de volheid destijds geopenbaard mogen kennen met een waarachtige kennis van het hart. Dat we u mogen geloven met een waarachtig geloof. Dat we u mogen leren aangrijpen en bij u en bij uw volbrachte werk mogen schuilen. En dat we achter u aan mogen komen, Heere, om zo in uw overwinning te delen. Ach, wat is het nodig dat wij door uw Heilige Geest geleid worden tot de beoefening en de beleving van deze heilsweldaden. Het gaat er toch maar niet om en het is er toch maar niet klaar mee, Heere, als we in de kerk zitten. En als we de preek doen of de preek horen. Het is er toch maar niet mee gered als wij onze godsdienstplichten waarnemen en als we er nog wat van overhouden in onze herinnering ook van datgene wat we in de kerk hebben gehoord. Dat is allemaal goed en nuttig, maar dat reikt maar tot een beperkte afstand. Maar waar het toch voor ons allemaal op aankomt, Heren, is dat de prediking van het woord met het geloof gemengd mag zijn. En dat we niet alleen een aantal dingen weten van de Heere Jezus Christus, maar dat wij hem persoonlijk kennen. Dat hij aan onze ziel geopenbaard wordt en dat wij het hem horen zeggen tot onze ziel, ik ben uw heil. En dat wij zo in hem gevonden mogen worden en dat zijn werk ons ten goede mag komen en ons tot een eeuwige zegen mag zijn. Heere, schenk ons zo te mogen luisteren met vrucht voor ons eigen hart, ieder persoonlijk. En als we van deze dingen vreemdeling zijn, Heere, ach, u kunt dat veranderen. U hebt er de macht toe. Uw arm reikt zo ver dat die arm het hart van ieder van ons kan bereiken. En uw hand heeft zoveel macht en zoveel vermogen dat uw arm het hardste hart in ons midden zou kunnen verbreken en de meest verstokte zondaar zou kunnen omkeren op zijn weg die naar het verderf voert. En uw vermogen is zo groot, Heere, dat u ons allen met dat waarachtige geloof kunt begiftigen en ons die genade der bekering zoudt kunnen geven. En Heere, aangezien gij dan zo machtig zijt en aangezien gij ook, en dat mogen we vanuit uw woord toch ook weten, gewillig zijt om zondaren zalig te maken, gebied dan de zegen over uw woord. En gebruik uw woord, Heere, om waarachtig heil te brengen in ons midden. En trek er dan uit de duisternis. Breng ze aan uw voeten. Breng ze in de weg van de waarachtige bekering tot de erkenning dat gij God zijt en dat alleen in Christus zaligheid is. En wilt gij zo nog wonderen in ons midden doen? Heere, wilt gij uw volk ook genade bewijzen door hun ogen meer en meer te openen voor die door u gezonden en door u geopenbaarde zaligmaker? Als van hem gesproken wordt, Heere, en als gij daar dan bij zegt, ziet mijn knecht, in de welke ik me wel behagen heb. En als ge erbij zegt, hoort hem, richt dan het oog van uw volk op hem en open het oor van uw volk voor hem, opdat ze in hem al hun heil, al hun zaligheid mogen aanschouwen. Ach, in ons is niets, niets waarmee wij Goliath kunnen overwinnen, niets waarmee wij onszelf kunnen bevrijden, maar het is alles in hem. O, dan moeten wij ook aan hem genoeg leren krijgen, Heere. En dan moeten wij het ook van hem leren verwachten, van die zoon van David, die ook de zone Gods is. Schenk dan geloof in hem. Schenk ons hoop op zijn genade. En wilt u zo uw werk in ons midden verrichten. Ach, Heere, en dan bidden wij ook nu weer voor hen die hier niet kunnen zijn. Voor onze zieken, voor onze ouden, voor allen die verstoken zijn van het opgaan naar uw huis. Ze kunnen dat wellicht missen. Soms ondervinden dat het inderdaad toch een heel gemis is om niet of niet meer naar uw huis te kunnen gaan. En vooral als we weten uit het eigen leven en uit ondervinding dat de plaats van het gebed inderdaad ook wel eens een plaats van godsontmoeting is geweest. En dat we onder de bediening van het woord wel eens hebben mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. Dan kan het een heel gemis zijn om niet meer te kunnen opgaan. Maar Heere, ge zijt anderzijds ook niet aan één plaats gebonden. Gij kunt uw woord ook tot zegen stellen daar waar mee geluisterd wordt. En ge kunt uw woord tot zegen stellen, ook al zijn wij op een ziekbed terechtgekomen. En ook al kunnen we amper uit onze stoel vanwege de gebreken van de ouderdom. Heere, wij bidden van u, gedenk gij allen die meeluisteren, gedenk gij alle die misschien ook dat middel niet hebben, maar die op een andere manier zich mogen bezighouden met de dingen van uw woord en koninkrijk. Heere, heilig uw woord aan veler, ja aan aller hart. En wilt gij uw genade nog bekend maken? Zegen gij al de arbeid in uw koninkrijk. Geef dat uw knechten getrouwheid mogen ontvangen. Vanmorgen hebben we er met elkaar op mogen letten, Heere, dat het een ontzaglijk verantwoordelijk werk is om uw woord te verkondigen, om tot een wachter te zijn aangesteld, om een gezant van Christus te zijn. Laten uw dienstknechten dat allen mogen beseffen, Heere, en laten ze in dat besef, en dat zal dan tegelijk ook uitdrijven tot het gebed om getrouwheid en om genade en om bekwaamheid, maar laten ze in dat besef ook het gewichtige werk mogen verrichten, wetende dat zij met zielen van mensen omgaan. Heere, vervul hen met die heilige ernst en wilt gij hen zo genade geven en uw woord ook tot zegen stellen dat door hun dienst nog verkondigd mag worden. En wilt gij zo uw werk doen, Heere, uw koninkrijk uitbreiden. Wil de sleutels gebruiken om het koninkrijk der hemelen te openen voor allen die zich tot u wenden en die met een gelovig hart de belofte van het evangelie omhelzen. En wilt gij met diezelfde sleutels ook sluiten, Heere, opdat de ernst van deze dingen ook gevoeld zal worden, dat ieder die zich niet van harte tot God bekeert, buiten blijft, tenzij het anders wordt in zijn leven. Heere, wilt gij zo zegen geven over en door uw woord en uw naam verheerlijken en groot maken. Vergeef onze zonden, o God, en scheld ons kwijt wat wij misdeden, en dat alleen om de verdienste van de Heere Jezus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Psalm 74, vers 10. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? Vers 17. Herdenk, mijn God, herdenk die wonderdaan. En vers 21. Rijs op, o God, rijs op, toon uw gezag. 10, 17 en 21 van de 74ste psalm, en ook vanavond weer extra collecte voor de zending. David is door zijn vader Isaïe naar het leger gestuurd, het leger van koning Saul, om te informeren naar de welstand van zijn drie oudste broers. Isaïe is daar nieuwsgierig naar en dat laat zich verstaan. Hij heeft al een tijd lang niets van hen gehoord en natuurlijk wil hij als vader toch wel eens weten hoe zijn jongens het maken. En zonder dat Isaïe het zich bewust is, wordt hij door de Heere gebruikt als hij aan David de opdracht geeft om naar de welstand van zijn broers te informeren. Isaï weet daar niks van wat de Heere van plan is. Maar het is het plan des Heren, en dat is ons duidelijk uit dit gehele hoofdstuk 1 Samuel 17, om nu de door hem gezalfde koning als de verlosser van Israël bekend te gaan maken, hem aan het volk te openbaren. Heden is de dag aangebroken waarop David, die in stilte gezalfd is, nu voor het voetlicht mag treden, in het openbaar mag komen en aan het volk mag laten weten dat hij Israëls verlosser is. En dan bestuurt de Heere het zo dat deze David op het juiste tijdstip in het leger arriveert. Hij heeft nog maar amper de dingen die hij meegenomen heeft bij het bagagedepot kunnen afgeven, en hij heeft nog maar amper zijn broers gevonden en nog maar amper een paar woorden met hun kunnen wisselen over hoe ze het maken enzovoort. Of daar is opnieuw Goliath. 40 dagen al heeft hij de slagorden van Israël getart. 40 dagen lang heeft hij al tweemaal op een dag het volk, het leger van Israël, uitgedaagd om één uit hun midden aan te wijzen die met hem een tweekamp zou kunnen aangaan, zodat de strijd in die tweekamp kan worden beslist. Maar er is er nog steeds geen geweest die de uitdaging van Goliath heeft durven aannemen. En nu is Goliath daar weer. Met diezelfde woorden, met diezelfde honende woorden, waarin hij Israëls leger tart, maar waarin hij ook, en zo voelt David het aan, de Heere hoont. David hoort het. En dan gaat hij informeren. Dan zoekt hij zijn licht op te steken. En dan blijkt hem al gauw dat, ja, want hij ziet het trouwens voor zijn ogen, dat er van dat leger van Israël niemand is die die strijd aandurft. Ze vluchten allemaal weg, alleen al op het zien en horen van Goliath. Zo zit de schrik erin. En als hij dan verder spreekt met een aantal van de soldaten van dat leger, dan blijkt aan David dat koning Saul wel een aantal beloningen heeft uitgeloofd. Ze zeggen het hem, dat de koning die man die hem slaan zal met grote rijkdom verrijken zal, dat hij hem zijn dochter zal geven, dat hij zijn vaders huis zal vrijmaken in Israël, ze zullen vrijstelling van belasting krijgen. Maar meer heeft Saul dus ook niet kunnen doen. Alleen maar een aantal beloningen uitloven. Maar Saul heeft er ook geen moed voor om Goliath te bestrijden. Evenwel, David vraagt zich af, is er dan echt niemand in dat hele leger die, al was het alleen maar vanwege deze beloningen, de moed zou hebben om Goliath te bestrijden? Is er dan niemand die het wil wagen? Maar David ziet dieper, en dat blijkt ook uit zijn woorden, vers 26, toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende, wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God zou honen? En in die laatste woorden met name ziet u dat David dieper ziet Hij vraagt zich niet alleen af of er nou iemand is die vanwege die beloningen die Saul heeft aangeboden misschien met de Filistijn durft strijden, maar hij vraagt zich bovendien af of er dan onder al die legers van Israël niemand is die zich tot in zijn ziel gekrenkt voelt, omdat God door deze onbesneden heiden gehoond wordt. Is er dan niemand die daardoor in beweging komt? En dan laat David het in die paar woorden die hij zegt merken, dat hij deze Filistijn, hoe machtig hij ook is, en hoe groot hij ook is, toch beschouwt als een sterveling. En daarbij ook nog als een onbesnedene. Wie is toch deze onbesnedene? Is er dan niemand die het aandurft om met hem te strijden? Kijkt iedereen dan alleen maar naar die 3 meter lengte? En kijkt iedereen dan alleen maar naar dat geweldige panzer dat hij draagt en die spies die hij bij zich heeft? Heeft niemand dan ooit begrepen dat het een onbesneden heiden is? En in de tweede plaats, heeft dan niemand het begrepen dat onze God de levende God is? Wie is toch deze Filistijn dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Hij is een dienaar van een dode, stomme afgod. En wij hebben toch een levend God? Is er dan bij niemand enig vertrouwen in de macht van de levende God overgebleven? Is er dan niemand die de moed heeft om in de kracht van die levende God, die we toch allemaal zeggen te belijden, uit te gaan om die Filistijn te bestrijden? Is er dan niemand die vertrouwt op de hulp van de hemel? En dan is intussen bij David al het plan gerept om zelf uit te gaan, de Filistijn tegemoet. Daar wordt hij innerlijk toegedrongen. En dat is voor hem onontkoombaar. Dat durft David niet van zichzelf. Dit is geen bravoer. Dit is Davids hoogmoed niet. Maar dit is het resultaat, en ik denk dat we voor de verklaring van dit gedrag van David en voor deze woorden van David terug moeten naar het 16e hoofdstuk. Dit is het resultaat van het feit dat de geest des Heren op hem gekomen is. Niet waar? Met de zalving is toch ook de geest vaardig over hem geworden. En dat is niet van dag tot dag merkbaar geweest. Toen David daar bij de schapen zat, toen bleek dat niet. Toen zagen de mensen dat niet, dat de geest op hem was. En toen David andere dingen deed, toen is dat ook niet zo zichtbaar geworden. Maar nu, juist op dit kritieke ogenblik, wordt dat heel erg zichtbaar. Dat de geest Gods op hem is en dat die geest Gods hem aangort. En dat die geest Gods hem ook zijn roepingsbesef duidelijk voor de aandacht plaatst. En dat die geest hem krachten geeft en moed geeft. Ook al is hij dan maar een jongen van nog geen 20. Die alleen wat ervaring heeft in het spelen op een harp en in het hoeden van de schapen. En wat voor ervaring heeft hij verder. Maar al is hij niet meer dan dat, en al weet en kent hij niet meer dan dat, dan is het de geest des Heren die hem nu zoveel moed en kracht geeft, dat hij bereid is om de uitdaging van Goliath te aanvaarden. Dan is het de geest die hem innerlijk vervult van een heilige ijver voor de geschonden naam des Heren. En David kan de lasteringen niet meer aanhoren. En hij weet één ding. Hoe? Dat zal God duidelijk maken. Maar hij weet één ding. Die lasterende mond moet tot zwijgen gebracht worden. En daar zal de Heren hem bij helpen. Maar voordat hij dat kan gaan uitvoeren, dat plan, moet hij eerst nog door een paar verzoekingen heen. En de eerste verzoeking komt van de kant waar hij het misschien niet van verwacht zou hebben. Er waren er drie. Zeggen drie in dat hele leger van koning Saul, die op de hoogte waren van het levensgeheim van David. En dat waren zijn drie broers, Eliab, Abinadab en Samma. Want toen David gezalfd werd door Samuel, geschiedde dat in het midden van zijn broederen. Die zeven anderen met vader Isaïe, ze stonden er in een kring omheen. Toen Saul zijn oliehoorn uitgoot over het hoofd van David, ten teken dat de Heere deze verkoren had, tot koning over Israël. Eliab weet daar alles van. En dan zou David verwacht hebben dat als er dan steun gegeven zou worden aan dat plan dat in zijn hart is gerijpt, dat dat toch wel in de eerste plaats van de kant van zijn broers en met name van de kant van zijn oudste broer Eliab zou komen. Maar het tegendeel is het geval. Je zou toch zeggen, Eliab wist het zo goed. Eliab was er getuige van geweest. Deze is het, had God gezegd. Salf hem. Is hij dat vergeten? Ach, vergeten is hij het niet. Ik denk dat hij het op dat moment heel goed voor de geest gehad heeft. Maar waarom reageert hij dan zo? Waarom reageert hij dan zo scherp, zo venijnig, zo gemeen? Want dat was het. Lees maar. Als Eliab zijn grootste broeder hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David. En hij zeide, waarom zijt gij nu afgekomen en onder wie hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel, want ge zijt afgekomen opdat ge de strijd zaagt. Jongetje, waar heb jij de schaapjes gelaten? Daar hoor jij toch? Ik weet het wel, je bent alleen maar uit nieuwsgierigheid gekomen. Je wil soldaatje spelen. Komt het op neer wat Eliab zegt. Hij kleineert hem. Zoals een oudste broer dat met zijn jongere broertje doen kan. Of een oudste zus dat met haar jongere zusje doen kan. Kleineren. Waarom doet Eliab dat? Zou het geen afgunst zijn? Zou het geen jaloezie zijn? Heeft hij het misschien nooit kunnen verkroppen dat hij gepasseerd is en dat toen bij die zalving de jongste, die ze notabene maar in het veld bij de schapen gelaten hadden, omdat ze allemaal dachten, die heeft er niks mee te maken, dat die uitgekozen is? Zou het geen jaloezie zijn van Eliab? En let u maar op, jaloezie heeft nooit een normaal argument. Als we jaloers zijn op een ander, hebben we nooit een normaal argument dat we kunnen gebruiken. Dan vervallen we al gauw tot gemeenheden. En daarbij, Eliab voelt wel aan dat het met hem niet in orde is. Davids woorden over die onbesnedene en over de levende God zijn ook een aanklacht tegen Eliab. Want waarom is Eliab niet Goliath tegemoet gegaan? Waarom heeft hij niet tegen Saul gezegd, ik zal gaan? Waarom voelt hij zich niet gegriefd vanwege de beledigingen die God zijn aangedaan? Eliab heeft het goed gevoeld in de woorden van David. En dat gecombineerd met wat hij wist uit het verleden van David. Dat er een andere geest in David werkzaam is. En weet u wat er dan in de woorden van Eliab spreekt? Hetzelfde als wat er spreekt in de woorden van Kain. Als hij ziet dat de geest Gods in Abel werkt en de vreze Gods in Abel aanwezig is, dan kan Kain dat niet verdragen en dan kan Eliab het ook niet verdragen. Maar het valt niet mee voor David om zo te midden van al die mensen die er omheen staan te worden behandeld, te worden geminacht, te worden gekleineerd en dat in je eerlijkste bedoelingen je wordt miskend. Dat heeft David's ziel gewond. Dat was de tweede wond die hij op die dag kreeg. De eerste wond door de woorden van Goliath. En nu door de woorden van Eliab. Het is voor de eer des Heren dat David gaat ijveren. En Eliab zegt: het is qua jongensachtige vermetelheid. Het is de eer des Heren die David lief is. En Eliab zegt: je komt alleen maar om te kijken hoe het met de strijd gaat. Het is de eer des Heren waar David liefde voor heeft. En Eliab zegt: mannetje, het is alleen maar nieuwsgierigheid bij jou. Dat valt niet mee. Om zo miskend te worden in je eerlijkste bedoelingen. Terwijl, ik zeg het nogmaals, deze Eliab toch goed weet wat God met David van plan is. Wat is dat ernstig? Wat is dat duivels? Davids ijver voor de Heere miskent. En hoe reageert David? Nou, wat zou u denken? Hoe zou u gereageerd hebben? In zo'n geval ligt het voor de hand en dat is zo menselijk, dat is ook zo algemeen, dat je met gelijke munt betaalt. Als je vals beschuldigd wordt, dan grijpt de boosheid en de verontwaardiging je aan en je zoekt terug te kwetsen. En dan zal David wel zoiets zeggen tegen Eliab als: nou, jij bent ook een dapper soldaat. Je durft het ook niet aan met je grote mond. Maar dat zegt David helemaal niet. Hij zal hier geen woordenstrijd gaan voeren. Hij gaat zichzelf ook niet verdedigen. Zijn eigen eer staat niet op het spel. Gods eer staat op het spel. En David heeft geen ijver in zijn hart voelen opkomen en in zijn ziel voelen branden om zichzelf te rechtvaardigen. En om te midden van die mensen waar hij zo gekleineerd bij is door zijn oudste broer zichzelf te verdedigen. Nee, David ontvangt en hier hebt u alweer een bewijs dat de geest Gods in hem is. David ontvangt genade om zichzelf te beheersen. David ontvangt genade om te doen wat de Heere Jezus later zal zeggen: keer hem ook de andere wang toe. Hij zegt alleen maar twee dingen tegen Eliab: wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad? En het tweede is er geen oorzaak? Trek jij het je dan niet aan dat die Filistijn daar zulke godslasterlijke taal uitspreekt? Is er geen oorzaak om verontwaardigd te zijn? Is er geen oorzaak om voor de eer des Heren op te komen? En verder zwijgt David in alle ootmoed. Maar intussen wordt het wel aan Saul verteld wat David zo hier en daar gezegd heeft. En dan zorgt God ervoor dat wat er over die jongeling verteld wordt op Saul diepe indruk maakt. Want natuurlijk als ze tegen Saul zeggen, er is zo'n ventje uit Bethlehem gekomen, hij is nog geen 20, en die loopt te praten alsof hij die Filistijn wel tegemoet zal gaan en hij heeft een taal alsof, dan had Saul kunnen zeggen, ach wat is dat, wat betekent dat? Met één handomdraai had hij zich van die zaak af kunnen maken, maar dat doet hij niet. God voorkomt dat. De Heere heeft alle dingen in zijn hand. De Heere zorgde ervoor dat Izaï niet de vierde, vijfde, zesde of zevende zoon uitkoos, maar zijn jongste zoon om die kazen en die andere dingen in het leger van de Israëlieten te brengen en naar de welstand van zijn broers te vragen. Er liepen er nog 4 thuis die ouder waren dan David. Maar de Heere zorgt ervoor dat Izaï David uitkiest. En de Heere zorgt ervoor dat David net zo snel of net zo langzaam gereisd heeft om zijn taak uit te voeren, dat hij in het leger arriveert op het moment dat Goliath daar met zijn honende woorden juist ook weer in de vallei tussen de legers is getreden. En de Heere zorgt ervoor dat het aan Saul bekend wordt wat David vertelt en waar David over spreekt. En de Heere zorgt ervoor dat Saul niet zegt, ach, dat betekent toch niks, zo'n ventje, wat zal die? Maar dat Saul op de een of andere manier daarvan onder de indruk raakt en dat hij David laat komen. Want hij wil hem zelf ontmoeten. En als David dan voor Saul staat, dan klinken daar die woorden waaruit resoluut de bereidheid blijkt dat David met Goliath zal gaan strijden. Dat heeft hij eerder zo nog niet gezegd, al was het misschien uit de manier waarop hij vragen stelde en de manier waarop hij antwoorden gaf. En vooral ook uit datgene wat hij in alle soberheid tegen Eliab zei, is er geen oorzaak, al was het daar wel uit af te leiden. Maar zo resoluut en zo duidelijk heeft hij het nog niet eerder gezegd. Maar nu God hem door Saul laat roepen, is dat voor David een aanwijzing dat de Heere wil dat hij Goliath zal gaan bestrijden. Hij is er door dit teken zo van overtuigd dat hij zonder enige verdere inleiding en zonder verdere discussie tegen Saul zegt, uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. David heeft nu aanwijzing genoeg. Van binnenuit voelt hij zich gedrongen door de geest die op hem was. En door die woorden van Saul die hem uitnodigde om te komen, heeft David daar objectief een bevestiging op gekregen. En als er nog aarzeling was, dan is die aarzeling nu geheel weg. En hij zegt het tegen Saul, aan geen mens ontvallen het hart. Ik zal met Goliath strijden. Er zijn 2 elementen in dit deel van de geschiedenis, gemeente, waarop wij bijzonder moeten letten. 2 dingen die bij David opvallen. En het zijn juist deze 2 dingen die heel duidelijk maken dat David de voorafschaduwing van zijn grote zoon, de Heere Jezus Christus, is geweest. 2 dingen die ook deze passage uit 1 Samuel 17 duidelijk typeren als adventstof. En het eerste is dat in heel het optreden van David zo duidelijk uitkomt dat hij met ootmoedigheid bekleed is. En daarin draagt hij het beeld van de Heere Jezus Christus. Want daardoor zal ook de Heere Jezus Christus gekenmerkt worden. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.
Nou, we hadden dat vorige week al even gezien, toen ons bleek uit vers 15 dat David niet aan het hof gebleven was toen die strijd met de Filistijnen gestreden moest worden, want er was op dat moment voor David geen werk. Saul was in het leger en David hoefde daar aan het hof niet te blijven, want hij hoefde niet op de harp te spelen om die boze geest te verdrijven. En toen is David in alle getrouwheid teruggegaan naar zijn vroegere handwerk, naar het hoeden van de schapen van zijn vader Isaï. En daarin openbaart zich de ootmoed bij David. Het is hem niet naar het hoofd gestegen dat hij nu aan het hof gekomen is, dat hij hoveling geworden is, dat hij de persoonlijke muzikant, muzikus van koning Saul geworden is. Het is hem niet naar zijn hoofd gestegen, hij is niet hoogmoedig geworden, hij is niets te hoog om weer gewoon schaapherder te zijn. En hij grijpt ook niet eigenmachtig naar de vervulling van de belofte die God hem gegeven heeft. En hij zegt niet, ja maar ik ben nou koning of ik ben gezalfd tot koning en dit werk is me te min. Nee, hij wacht op Gods tijd. En bovendien zien we die ootmoed als David, gehoorzaam, eert uw vader en uw moeder, de opdracht van Isaï gaat uitvoeren. En naar het leger gaat om te informeren naar de welstand van zijn broers. Hij laat zich sturen. En hij zegt niet tegen Isaï, vader, zo kunt u met mij niet meer handelen. Ik ben geen loopjongen. Ik ben de gezalfde van de Heere. Nee, hij laat zich sturen en hij is zich bewust van het gebod Gods. En hij was hem onderdanig. Zoals de Heere Jezus in Nazareth Jozef en Maria onderdanig was toen hij daar als kind in hun huis opgroeide. En nu blijkt zijn ootmoed alweer heel duidelijk in de manier waarop hij reageert op de woorden van zijn oudste broer. Want wat Eliab zei, we zagen, dat is zeer vernederend geweest en David had makkelijk in boosheid kunnen reageren, maar hij vecht niet voor zichzelf. Hij weet uit genade wat het is om zichzelf te verloochenen. En in ootmoedigheid zegt hij alleen maar, is er geen oorzaak. Nou, ik zei, daarin is hij voor afschaduwing van de Heere Jezus Christus. De Heere heeft niet alleen zijn komst aangekondigd, ook door middel van degene die aan hem vooraf gingen. En de Heere heeft niet alleen zijn werk aangekondigd, ook in degene die voor hem vooraf gingen. Maar de Heere Jezus heeft, en dat is ook een stuk van Advent, ook zijn karakter voorafgekondigd in degene die aan hem vooraf gingen. Hij heeft ook zijn stempel gezet op het leven, op het karakter van verschillende van zijn voorlopers. Zo zijn zij type van Christus. Dat is toch het karakter van de Heer Jezus geweest. Ik noemde u dat uit Matthäus 11. Zijn eigen woorden, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is toch het woord van de schrift. Dat als de Heere Jezus gescholden werd, hij niet terugschold. Maar dat hij het overgaf in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Ook toen zijn broeders niet in hem geloofden en toen zij met hem spotten. En toen ze tot hem en van hem zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Toen heeft hij zichzelf niet verdedigd en toen is hij niet in toorn ontstoken om zo zijn broers van antwoord te dienen. Maar toen heeft hij het overgegeven in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt en gezegd, wat heb ik gedaan? Ziet u dat in David iets van dat beeld van Christus zichtbaar wordt? Ziet u dat de verlosser, de grote verlosser, zijn komst hier aankondigt, ook in de manier waarop hij het karakter van David vormt en buigt, zodat David niet voor zichzelf in brand staat, maar zodat David alleen voor de eer des Heren zoekt op te komen. Wat is het een genade van een mens als hij zo mag zwijgen, als het om eigen eer en eigen ik gaat. Want ziet u, wat de Heere nu bij David deed, als in een voorafgaand figuur die op de adventsweg staat, dat doet de Heere nu ook bij het volk dat achter hem aan mag komen. Want de geest die in Christus als in het hoofd woont, woont ook in de zijnen als zijn lidmaten. En als van Christus gezegd mag worden dat hij nederig van hart is, dan is het een van de werkzaamheden van de Heilige Geest om dat volk van Christus naar het beeld van Christus te herscheppen en aan dat beeld gelijkvormig te maken, zodat zij ook gaan worden nederig van hart. Want de Heere drukt zijn stempel erin af. En dan kunnen we het over de kenmerken der genade hebben, gemeente. En die zijn er. Maar dan moet u dit kenmerk ook noemen. Nederig van hart. Ootmoed. Zoals hun meester ootmoedig was. Hoe komt het dat zoveel mensen in vuur en vlam staan als zij miskend worden? Als aan hun bedoelingen getwijfeld wordt? Als hun woorden bekritiseerd worden? Hoe komt het dat zoveel mensen direct bereid zijn om hun eigen naam en hun eigen eer te verdedigen, wanneer er maar een vinger naar ze uitgestoken wordt? Omdat ze niets belangrijkers hebben om voor te strijden. Niets belangrijkers om voor te strijden dan hun eigen eer en hun eigen naam. Geen hoger doel. En geen hoger ideaal hebben ze. Gaat het u nog altijd om uzelf? Zet uw hart toch eens op de echt belangrijke dingen. Gods eer. Gods naam. En die worden in deze tijd van de vele Goliaths gelasterd en gekrenkt. De eer Gods en de naam Gods, en dat kunnen we zomaar aanhoren. En daar schudden we ons hoofd over en we leggen ons er verder bij neer. We lijden er geen pijn aan en we hebben er geen smart over. Maar als onze naam aangetast wordt, dat kan wel eens moeilijk zijn, en zeker als de aanvallen, zoals in Davids geval, van de kant van Eliab venijnig zijn. En vooral als ze misschien komen, de aanvallen van de kant van mensen van wie je eigenlijk steun had kunnen en mogen verwachten. Maar was dat bij de heiland ook niet zo? Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En als het ons waarlijk om de eer des Heren mocht gaan, mocht te doen zijn, als het ons waarlijk om de vreze des Heren te doen is, als het ons waarlijk te doen is om een leven in gemeenschap met de Heren, in gehoorzaamheid aan de Heren, in overeenstemming met de wil des Heren, als er iets van die geest die in David werkzaam was ook in ons werkzaam is, gemeente, dan moet u er maar niet al te verwonderd van staan als u Eliab ontmoet. Wie dat misschien ook is in uw eigen huisgezin of in uw eigen familie. Want iemand die waarlijk God vreest, die is in feite in zijn gedrag en in zijn woord een aanklacht tegen de slapheid en de halfheid van het naamchristendom. En is dat bij de zoon van David ook niet een van de oorzaken geweest van de vijandschap tegen hem? Omdat ze al zei hij geen woord, toch door zijn karakter en door zijn levenswandel veroordeeld werden. Niet waar? Hoe staat het met deze trek in ons zielenleven? Met dit kenmerk van de ootmoed en de nederigheid des harten. Maar gemeente, de hoofdzaak van deze geschiedenis is toch nog weer wat anders. En dat is de tweede trek die we bij David zien. Zijn ootmoed valt op in dit gedeelte, maar nog duidelijker. Dat krijgt het hoofdaccent van de Heilige Geest. Davids ijver voor de Heere en voor zijn eer. Hij heeft gehoord wat Goliath zei. En als hij gehoord heeft wat Goliath zegt, dan aarzelt David geen ogenblik. Dan brandt er een vuur in zijn binnenste. Het vuur van de ijver voor God en voor diens eer. En het is die ijver die uit zijn woorden spreekt als hij Eliab antwoord geeft. Ootmoed en ijver, is er geen oorzaak? En het is die ijver voor de eer des Heren als hij voor Saul staat en als hij zegt aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. En dan meent David wat hij zegt. Door die ijver is David alle vrees te boven gekomen. Hij weet toch wel wat hij zegt, nietwaar? Deze jongen. Hij weet toch wel wat hij zegt. Als hij aan Saul verklaart, ik zal heen gaan om met de Filistijn te strijden. Hij beseft toch wel wie Goliath is. Hij heeft toch wel goed gekeken. Hij heeft zich toch niet vergist. Hij kleineert Goliath toch niet. Hij denkt toch niet te licht over die Filistijn en over zijn wapenrusting en over zijn ervaring. Waar haalt David dan de moed vandaan om zo onbevreesd tegen Saul te zeggen, ik zal heen gaan en met deze Filistijn strijden? Oh, hij heeft hem niet onderschat en hij heeft goed gekeken. Hij heeft goed in zich opgenomen wat dat voor een reus was. En hij heeft gehoord hoe Goliath daar met donderstem gesproken heeft. Zodat de schrik opnieuw om het hart van heel Israël sloeg en ze allemaal wegvluchten. David handelt echt niet lichtvaardig. Hoe kan dat dan? Dat zijn vrees niet bestaat. Ach, het is de ijver voor de Heere die hem van alle vrees voor mensen, zelfs voor reuzen, bevrijdt. Van Saul af tot de laagste in rang in het leger van Israël zijn ze allemaal bevreesd. Maar dat komt omdat ze de eer des Heeren niet zien. Dat komt omdat ze de levende God niet in het oog hebben. Maar David mag die levende God in het oog hebben. En David mag die eer des Heren zien. En God zal voor zijn eigen eer strijden. En in die wetenschap durft de onervaren schaapherder harpspeler te zeggen, niemand ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en met deze Filistijn strijden. Nu, gemeente, is het moeilijk om opnieuw in deze David de adventstrekken te zien die hem een afschaduwing van de Heere Jezus Christus maakt. Horen wij in de woorden van David in dat 32e vers niet de woorden van hem die het in de stilte der eeuwigheid al gezegd heeft en we hebben ervan gezongen, zie. Ik kom om uw wil te doen, o God. Toen heeft hij zich bereid verklaard om naar deze wereld, naar deze aarde te komen. Om daar de grote Goliath te gaan bestrijden. Toen heeft hij zich bereid verklaard om alles te verrichten om zijn volk verlossing te brengen. En om al de vijanden die God en Gods kerk bedreigen, teniet te doen. En toen heeft hij zich in grote bereidwilligheid beschikbaar gesteld om het strijdperk in te treden. En toen hij kwam en toen hij zich hier op aarde openbaarde, waardoor is zijn leven gekenmerkt. Zijn hele leven en met name de periode van zijn rondwandeling op aarde. Waardoor is zijn leven gekenmerkt? Denk even aan die episode die ons in het tweede hoofdstuk van het Johannesevangelie getekend wordt. Dat hij daar staat, te midden van het huis zijns vaders, waar hij de kopers en de verkopers in aantreft, waar hij ossen en schapen in aantreft, waar hij duivenverkopers en wisselaars aantreft. En hij ontsteekt in heilige toorn en hij zegt: moet ge het huis mijns vaders tot een huis van koophandel maken? En hij vlecht een geesel van touwtjes en hij neemt die geesel van touwtjes en hij ranselt ze uit het huis van zijn vader. En hij keert de stoelen en de tafels van de wisselaars om en zijn discipelen staan verbaasd. En ze denken aan dat woord uit de 369ste psalm. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dat is het. En dat heeft hem toen gekenmerkt in het reinigen van de tempel. En dat heeft hem gekenmerkt in al de activiteiten die hij tijdens zijn rondwandeling op aarde betrachtte. En dat heeft hem gekenmerkt in de wonderen die hij deed en in de prediking die uit zijn lippen uitging. En dat heeft hem gekenmerkt als hij bij dag en bij nacht beschikbaar en bereikbaar was om zieken te genezen en ellendigen te troosten. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. En hoe waar is dat geworden? Aan het einde van zijn leven, toen de ijver voor het huis en voor de naam en voor de eer zijns Gods hem letterlijk verteerd heeft. Toen hij zich ging geven in het heetst van de strijd. En toen hij zich overgaf, boog onder de gerechtigheid Gods die hem de dood aan moest doen. Ijver, hij is niet teruggedeinsd. Hij heeft het aanschouwd, de macht van de Goliaths. Hij heeft het geweten wat het hem zou kosten. Maar niettemin, hij is getrouw gebleven aan zijn woord waarin hij zich borg gesteld heeft. Zie, ik kom. En in grote ijver heeft hij het volbracht. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. En zo heeft God aan Israël in het eikendal de verlosser geopenbaard. Zo is hij gekomen. En zo heeft hij het gezegd, deze David. Aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Ik zal heen gaan om met de Filistijn te strijden. En dat is adventsboodschap, gemeente. Ook vandaag. Christus als de meerdere David is gekomen en hij zegt deze woorden. Tot degene die beven van hart, als ze denken aan Goliath en aan zijn lastertaal en aan zijn influisteringen en aan zijn boosheid en aan zijn hels geweld en aan de benauwdheden die hij op hun pad plaatst en aan de onrust die hij in hun ziel verwekt. Kent u er wat van? Weet u ervan dat Satan met allerlei tactieken en middelen en methoden de ziel verontrust en benauwt? Weet u ervan wat er teweeg gebracht wordt als de vorst der duisternis u op zijn zeef krijgt, om u te ziften als de tarwe? Als we de vrees koesteren dat het misgaat, dat we omkomen, dat we verloren zullen gaan. Want hoe kunnen wij tegen hem staan? Hoe kunnen wij bestand zijn als hij komt met zijn listen, met zijn lagen, met zijn venijn? Hoe kunnen we staande blijven? Dan ontvalt ons het hart. Dan beven en dan vrezen we. Oh, er wordt door velen zo gemakkelijk over de vorst der duisternis gedacht. Alsof die geen kwaad meer brouwt en alsof hij geen listen meer bedenkt en alsof hij de ondergang van Gods kerk niet meer op het oog heeft. We hebben gecapituleerd voor althans deze list van de vorst der duisternis, dat hij ons wijsgemaakt heeft dat we hem niet zo serieus hoeven te nemen. En daardoor is het christendom van onze tijd ondertussen ziek gemaakt. Satan heeft het aardig voor elkaar, want vele christenen denken amper aan de vorst der duisternis en denken maar al te makkelijk en te lichtvaardig over zijn boosheden, over zijn boos opzet en over zijn uiteindelijke bedoelingen. Maar als we waarlijk door de geest des Heren worden doorwoond en als we waarlijk de goede keus hebben mogen doen, ach, dan geloof ik dat ik met stelligheid zeggen mag, dan krijgen we zo nu en dan ook bezoek van de vorst der duisternis. En dan komt hij bij ons aan huis. En dan komt hij in ons hart. En dan komt hij in onze gedachten. En dan komt hij fluisterend binnen of op een andere manier. En dan zoekt hij ons juist in zwakke ogenblikken te doen wanhopen. En dan zoekt hij ons te doen twijfelen. En als het geestelijke leven wat ingezonken is, en als de gemeenschap met de Heere op die tijden niet geoefend wordt, dan heeft Satan juist er slag van om in die momenten te komen en dan bepaalde dingen te gaan suggereren of tot bepaalde zonden te verleiden. Of als er bepaalde zonden liggen, te zeggen, nou, op grond daarvan kun je best vergeten dat de Heere je genadig zal zijn en gij hebt geen heil bij God. En dan beeft en siddert de ziel, waar of niet? En wat moet je dan beginnen? Kun je hem dan in eigen kracht de deur wijzen? Dat wordt ook wel eens zo makkelijk gezegd. Dan moet je zeggen, weg Satan. En dan gaat hij. Oh ja, dan gaat hij. Dan gaat hij, jawel, geloof dat maar. Nee, dan zullen wij de Heere Jezus Christus weer moeten leren te voet vallen. En dan zullen wij dat rustgevende en dat moedgevende woord van de meerdere David moeten horen in onze eigen ziel. En dan zal het klinken in ons hart, aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Ik zal heen gaan om met deze Filistijn te strijden, als hij het zegt. En als dat woord weer klinkt in ons binnenste, en als hij weer eens wijst op zijn overwinning behaald op Golgotha, en als hij weer eens laat zien dat Christus Jezus overwonnen heeft, en als hij ons daaruit moed en krachten geeft, ja, dan kunnen we Satan wederstaan en dan kunnen wij in de kracht en in de mogendheid van de Heere Heere weer verder. Maar je zult bij hem moeten komen. En je zult naar zijn stem weer moeten leren luisteren. Heere, zeg het nog eens tot mijn ziel. Aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Ik heb overwonnen. Ik heb de wereld. Ik heb de boze overwonnen. Ik ben heen gegaan om met deze Filistijn te strijden. En wat wordt die Heere Jezus dan ook in dat aspect van zijn verlossingswerk dierbaar. Wat wordt het dan een genadewonder als hij zich zo voor onze arme, bestreden, ontmoedigde ziel gaat openbaren als die gekroonde, gezalfde koning die de strijd niet ontlopen is, maar die er middenin gegaan is, die de vijanden niet ontweken is, maar die in ijver voor de Heere en tegelijk in liefde tot het volk dat hem eigenlijk reden gegeven heeft om zich van hen terug te trekken, maar toch uit liefde voor dat volk de vijand tegemoet gegaan is. Wat wordt het dan een wonder van genade als we hem zo mogen zien opkomen. Als de door God gegeven borg en middelaar, de verlosser, die het gezegd heeft en die het gedaan heeft in liefde en ijver voor God en voor zijn volk,
Satan overwinnen.
Hebt u er behoefte aan om dat nog eens te horen? Voor het eerst of bij vernieuwing? Leeft het in uw ziel misschien in het midden van de aanvechtingen, in het midden van het heen en weer geslingerd worden? Als Satan op welke manier dan ook het vuur stookt en de ziel onrustig maakt, die de behoefte aan en begeerte naar dat hij, de meerdere David, het nog eens tot uw ziel zegt. Opdat u zo aangegord moogt worden met kracht uit de hoogte. Om zo ook iets van dat stempel van Christus te mogen vertonen, want gemeente, ook dit stempel zet hij op zijn volk. David kreeg het als voorloper, maar zijn volk dat na hem komt gaat er ook wat van meekrijgen. Bij tijden, bij ogenblikken, want er zijn ook hele andere tijden van ingezonkenheid en wat dies meer zij. Maar er zijn ook van die momenten dat dat volk des Heren door de Heren bekrachtigd en gesterkt wordt. Zodat zij levend uit de overwinning van hun voorloper staande kunnen blijven in de strijd. En dan kunnen ze het zeggen: weg Satan, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. In mezelf arm, ellendig, een verlorene, een vluchteling, bevend riet, heen en weer geslingerd bij het minste zuchtje wind. Maar Paulus heeft het ze voorgezegd, doch in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Hij immers geeft zijn volk de zegen. Wel nu, gemeente, waar horen we bij? Waar horen we bij? Bij het volk van deze koning? Of bij zijn tegenstanders? Bij zijn vijanden? Die hij verdelgen zal. Er is alleen maar toekomst als wij aan zijn kant mogen komen. Als wij door zijn geest vervuld en bezield worden. Als we door zijn arm bevrijd worden. Als we door zijn genade gered worden. Amen. We zingen Psalm 18 en daarvan het negende vers. 18, het negende vers.
Heere, we mogen voordat wij van hier gaan nogmaals uw heilig aangezicht zoeken en uw naam aanroepen. Om u te erkennen voor wat u ons wilde geven, voor het onderwijs dat we ontvingen, voor de boodschap die gij ons meegaf aangaande die meerdere David, die de strijd heeft aangebonden en die het tot geruststelling van al zijn volk gezegd heeft: aan niemand ontvallen het hart om zijnentwil. O Heere, wat zijn er momenten in het leven van hen die u vrezen, dat ze dat woord nodig hebben. Aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Heere, doe dat woord horen. In de strijd, in de aanvechting, in de benauwing, als de angsten oprijzen, als Satan zoveel macht en geweld gebruikt. Doe dat woord horen, Heere. In de strijd van binnen, in de aanvechtingen van buiten misschien. Doe dat woord horen in het leven van alle die u vrezen en die zich tot u al bevend begeven. Want Satan heeft zoveel geweld. En de helse Goliath oefent zoveel invloed uit. En wie zijn we in onszelf? Heere, doe dat woord horen, doe het weten dat gij heen gegaan zijt om te strijden met de Filistijnen, dat gij hem overmocht hebt. En laat uw volk leven, leven uit die overwinning. Heere, versier de uwen met de vruchten van uw geest, met de ijver voor u en voor uw naam, met de ootmoed, opdat ze daarmee bekleed zouden worden. En geef dat zo uw werk ook openbaar mag komen, Heere. En als we er dan geheel buiten staan en eigenlijk aan de kant van Goliath staan, Heere, ach, u kunt ons toch nog bekeren. U kunt ons toch nog veranderen. U kunt ons toch nog tot u trekken. U kunt ons toch nog genade bewijzen. Mogen we u bidden dat ge ook onbekeerden nog bekeren wilt. En dat ge nog ook nog hen die van uw wegen afdwalen trekken wilt. En dat ge nog in genade wilt neerzien op allen die op de weg der zonde, de weg des verderfs gaan. Heere, zegen ons, ook in de week die wij weer zijn ingegaan, bij onze arbeid in de dagen der week. Zegen ons, ons en onze kinderen, en doe gij ondervinden, Heere, dat u aan ons denkt. Bewaar ons voor een onverhoedse dood. Bewaar ons voor alles, voor een onverzoende dood. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het vierde vers. De Heere is aan de spits getreden.
Thank you.
Ga dan zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.